Eerste vraag. Jezus zal spoedig terugkomen, heeft hij gezegd. Is dat na 2000 jaar nog wel geloofwaardig?
Absoluut niet. Iemand die 2000 jaar geleden zegt, ik kom spoedig. En dan nou, nog steeds niet teruggekomen is, dat nee. Dat is precies wat 2 Petrus 3 beschrijft. Dat zijn de mensen die in de eindtijd zullen zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want al 2000 jaar is alles hetzelfde zoals het altijd gegaan is. Dat is ook heel begrijpelijk. God had gezegd 120 jaar tot aan de zondvloed. En in tussentijd was hij midden in de woestijn een groot schip aan het bouwen. Dan ben je toch ook niet goed snik. Ja, waarom? Ja, God heeft gezegd dat over 120 jaar, over 110 jaar, over 100 jaar. Dat was minstens nog een duidelijke tijdsaanduiding, hè? En dat is precies waar ik het straks over had. Alles ging gewoon zo door. De Heer Jezus beschrijft dat ook later. Dag in, dag uit. Alles op zichzelf. Ze trouwden en ze namen het huwelijk, gaven het huwelijk. Ze aten en ze dronken en ze sliepen en ze stonden weer op. En ineens kwam de zondvloed. Zomaar ineens. Als een dief in de nacht.
Kun je deze vraag nou ook vergelijken met de eerste komst van de Heer Jezus? Want daar hebben ze ook nog op moeten wachten.
Ja, heel goed, heel goed. Als je denkt aan het feit dat Jacob al gesproken had in zijn profetie over de Silo die zou komen. Dat was ook een kleine 2000 jaar voordat Silo daadwerkelijk kwam. Tegelijkertijd, dat is een leuke vraag. Ik zit even te denken, als je nou als Jood heel vertrouwd was met het boek Daniël. Dan zou je zeggen, die 4 wereldrijken, we zitten nou in het 4e wereldrijk. Hé, kan nou niet zo lang meer duren. En ik heb al tegen een rabbi gezegd, we stonden samen bij de klaagmuur in Jeruzalem. Het is 33 jaar geleden, klinkt dat ontzettend, nee, 43 jaar geleden. Sorry, het was 53 jaar geleden. Ik was echt heel erg jong. 1983. En hij zei, hij begon meteen een gesprek met mij. Die man was voor geleerd om kwibussen uit het westen, die langskwamen, om meteen proberen te laten inlopen. Dus hij, het klinkt niet aardig, maar ik kan heel goed begrijpen. De meesten weten ook niks. Ze noemen zich christen, maar ze weten niet zoveel. Dus hij begon meteen van, dat klopt niet. Jezus kan nooit de zoon van God en de zoon van Jozef zijn. Dat klopt niet. Nou, dat was een hele makkelijke. En toen zei hij tegen mij, weet u wel dat het woord Messias, in de betekenis waar wij het dan over hebben, nergens in het Oude Testament voorkomt? Ik zei, jawel hoor, Daniël 9. Hij ging onmiddellijk, al die mensen die aan het bidden waren voor de graag, klopt het niet op de schouder, hebben jullie een Oude Testamentje bij je? Hij zei dat niet zo, de tenag. Hij had hem. Ja, hij zit er met heel wat anders. Ja, ik zeg, wat dacht ik dat u dat zeggen zou, maar het is niet wat anders. Ik zeg, daar staat, na 483 jaar, dat is keer 773.880 jaar, na het bevel dat uitgegaan is, nee, sorry, dagen bedoel ik, zoveel dagen waren het. Na die periode, sinds het moment dat het bevel is uitgegaan om Jeruzalem te herbouwen. Ik zeg, dan zijn we, als je het goed uitrekent, ongeveer bij het jaar 30. Nou, moet u mij eens vertellen, er staat hier de Messias werd uitgeroeid. Wat zou dat nou toch kunnen betekenen? Zo in het jaar 30, na het begin van onze jaartelling. Wie zou het dan toen uitgeroeid zou kunnen zijn die de Messias? Nou, zo hadden wij dus best een leuk gesprek, al zeg ik het zelf. Goeiedag. Maar, dus zou een Jood dat hebben kunnen narekenen? Had kunnen zeggen, toen is dat bevel uitgegaan. 173.880 dagen later. Wie gaat hier door het land? Er wordt bejubeld als de Messias. Maar zelfs dat hebben we niet. We hebben niet een voorspelling. Het gaat zo lang duren en dan gaat het gebeuren. Maar we hebben wel wat anders. Toen ik geboren werd, bestond de staat Israël nog niet. Ik vind het altijd leuk om dat te zeggen. Het is toch een gek idee. Het was het somberste jaar in de wereldgeschiedenis, de Holocaust. Toen dacht je, nou, dat is helemaal ver weg. En dan 4 jaar later, 1948, wordt de staat Israël gesticht. Dat is voor mij het allerbelangrijkste argument voor het feit dat het nu 5:12 is. En zelfs dat is alweer natuurlijk een hele tijd geleden. 78 jaar, goed uitgelegd. Dus dat is ook alweer een hele tijd geleden. Maar dat is op het grote geheel, stel er niet zoveel voor. En ik zeg erbij, nog nooit heeft Israël zozeer in de belangstelling gestaan, negatief als vandaag de dag.
De hele schuld, arme Trump, die is meegesleurd door Netanyahu. Ja zeg, kom nou. En Netanyahu wou per se dat hij meegenomen werd in de oorlog. En Netanyahu zei eigenwijs, die gaat maar door met Libanon. Alle aandacht negatief richt zich op Israël. Het kan niet lang meer duren. Ik ga geen voorspellingen wagen. Ik ken iemand die elke paar jaar een nieuwe berekening heeft gemaakt of ergens heeft geleerd en dan vertelt, nu weten we het heel zeker, dan en dan gaat het gebeuren. En als het dan voorbij is, dan heeft hij weer wat nieuws. Zo doe ik het ook niet. Maar het zal niet lang meer duren.
Binnen onze generatie?
Dan gaat hij toch een beetje. Ik zou het geloof willen hebben van mijn vader. Mijn vader was ervan overtuigd dat de Heer Jezus bij zijn leven zou terugkeren. Hij is 93 geworden. Dat is niet gebeurd. Dus ik ga niet verder. Okay. Je kunt me niet verleiden tot voorspellingen.
Maar je kunt dus ik ga toch een poging doen. Kleintje, ik ga toch een poging doen. Je kunt als
ga daar staan, die kan niet zo goed verstaan, sorry.
Met geslachten kun je ook denken aan de generaties, drie generaties.
Nou. Ja, dat mag ook allemaal best. Ik vind dat ook, ik doe het ook wel eens hier mee. Want af en toe dan denk ik bij mezelf. Wauw, in 2030 of 33, daar verschillende meningen over, is het precies 2000 jaar geleden dat hier Jezus gestorven en opgestaan. En dan merk je hoe groot die verleiding is om dan nog zelf ook weer te gaan zitten rekenen. Maar dat hebben jullie niet gehoord, want we gaan niet zitten rekenen.
Maar ik had nog op uw lezing een vraag die erop aansluitend stellen. U zei dus van hij zal onverwachts komen.
Ja.
Maar als er nog steeds gebeden wordt, hè, tot God en ook voor de wederkomst, dan kan hij toch niet onverwachts komen?
Kijk, ja, maar onverwachts. Het is net als je krijgt wat van die leveranciers die vertellen dat onze man komt tussen 8 uur 's morgens en 17 uur 's middags. Dan zit je de hele dag te wachten. Mm-hmm. En toch ineens is dat belletje daar als je nog net met wat anders bezig bent. Het is altijd onverwachts omdat je niet weet wanneer het is. Dus in die zin is het altijd onverhoeds. Maar het is niet onverwachts, omdat we er al die tijd al op zitten te wachten. Dus in die zin is het niet onverwachts. Dus onverwachts is eigenlijk niet het goede woord, want je zit erop te wachten. Goed, dan gaan we met de volgende verder. Worden alle niet vruchtdragende gelovigen en ongelovigen op de dag des Heren weggedaan? Kijk, niet vruchtdragende gelovigen is een innerlijke tegenspraak. Dat kan dus juist niet, dat is mijn punt. Gelovigen worden daardoor gekenmerkt dat ze vrucht dragen. En daar hoef je hier geen verantwoording over af te leggen. Maar ik zeg altijd, als je met 25 nog steeds niet weet wat je talenten zijn, dan moet je hoognodig eens de oudste raad in, of de kerkenraad in aankloppen. Dus ik weet het nog steeds, hoe kan dat nog? Met 30 zeker. Elke gelovige die hier in deze zaal zit, heeft een bediening. In Gods koninkrijk. Stuk voor stuk. Dus ik ga jullie even lekker uitdagen. Als iemand je dus vraagt, wat is jouw bediening in Gods koninkrijk? Nou, laat ik het wat voorzichtiger zeggen. Ja, wat is jouw taak in Gods koninkrijk? Dan moet je daar een antwoord op kunnen geven. Maar ik weet best, dat is voor sommige mensen helemaal moeilijk, hoor. Dus gelukkig, God kent de harten. Dus als je nou zegt, dat zou ik ook niet zo precies weten. Ik heb geen grote dunk van mezelf. Ik weet, hij kent je hart. En je kunt tegen hem zeggen, Heer, u kent mijn hart. Dat is dat ik u lief heb. Maar ze worden niet op die dag dus, Heer, weggedaan. Want er zullen ook, daar gaan we het de volgende keer over hebben. In het Messiaanse Rijk zullen ook ongelovigen binnenkomen. Of over wie het straks had, die geveinsdelijk zich aan hem zullen onderwerpen. Bovendien, er worden mensen geboren. Tegen de tijd dat van het einde, dat is allemaal van de volgende keer natuurlijk. Dan zijn er zoveel ongelovigen, dat is de derde, vierde, vijfde, zesde, zevende generatie. Die hebben het allemaal zelf niet meer meegemaakt. Die hebben het alleen maar van horen zeggen. Als dan de duivel nog een keer wordt losgelaten, er zal een grote massa achter hem aanlopen. Dan pas, aan het einde van het Messiaanse Rijk, breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan waarvan Petrus schrijft, dan zal er geen zonde meer gevonden worden. Geen ongerechtigheid meer. Maar dat komt de volgende keer.
Okay. Wil iemand hierop reageren, op dit antwoord?
Onze vriend Leo.
Ja, hoe meer ik lezingen van de profetie volg, hoe minder ik ervan begrijp, eerlijk gezegd.
Ah, daar geloof ik niks van. Daar geloof ik niet.
Ik snap het al niet meer. U zegt nu net zelf, er gaan ook ongelovigen het Messiaanse Rijk in. Dat wil zeggen, vanuit de grote verdrukking waarvan u gelooft dat we daar nu in leven. Dat geloof ik weer niet. Maar hoe zit dat nou? Wie gaat er nou wel en wie gaat er nou niet het Messiaans rijk?
Zullen we afspreken? Ik moet de volgende keer ook nog iets te doen hebben. Stel je voor dat ik hier zit en zeg, sorry, maar alles is al besproken. Nee, er moet volgende keer ook nog iets overblijven. Wie gaan er nou precies het Vrederijk binnen? Wat voor soort mensen er worden?
Ja, vanuit...
Kun je dat nog volhouden tot volgende keer?
Ja, dat lukt wel.
Ja, red je dat 5 weken nog?
Ja.
Dat red je wel.
Ja.
Nee, we moeten niet vragen. Kijk, die 3 lezingen horen een beetje bij elkaar. Volgende keer over het 1000-jarig Vrederijk. De laatste avond over een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het hangt natuurlijk allemaal met al een beetje elkaar samen. Er is een behoorlijk stuk overlap. Okay. Maar er zullen in het Messiaanse Rijk ook mensen zijn, zoals gezegd, zeg voor de derde keer, die zich geveinzelijk onderwerpen. En er zullen er steeds meer worden naarmate nieuwe generaties geboren worden. Zodat, zegt Openbaring 19 en 20, en dat weet je heel goed, aan het einde daarvan een geweldige massa achter de duivel aan zal lopen.
Ja, maar dat zijn dan de mensen die geboren worden tijdens het Messiaans Rijk.
Voor een belangrijk deel, ja.
Ja.
Maar dat is toch niet zo moeilijk te snappen. Je zegt dat je het minder van snapt. Ja, ik ben zo verdrietig erover, Leo, dat jij dat
zegt. Dat is misschien een beetje sterk uitgedrukt.
Ja, precies.
Ja.
Oké. Okay. Valt dus mee. Maar het is ingewikkeld hoor, dat zeg ik je meteen bij. Het is geen makkelijk onderwerp.
Maar te wachten is en was moeilijk, want we hebben in de pauze hebben het ook al vrij grondig besproken. Voor, ja. Een soort voorzetje.
Maar goed, volgende keer, Leo, 5 weken. Dat is 35 dagen en dagjes. Gewoon tellen. Kijk, deze vraag was natuurlijk ook te verwachten. Een opmerking eerder dan een vraag. Bij de grote witte troon in Openbaring 20 is er ook sprake van een oordeel naar hun werken. Dat staat toch wel heel centraal. Ja, precies, dat klopt. Alleen daar gaat het niet over de mensen die in het Messiaanse Rijk gewoond hebben. Daar gaat het over de doden die opstaan, de goddelozen. Ook dat is voor sommige mensen, niet voor jou, maar voor andere mensen een hele puzzel. Dat de gelovigen opstaan voor de Messiaanse Rijk en de ongelovigen daarna. Dat is voor veel mensen die geleerd hebben met Michelangelo, de Sixtijnse kapel, het laatste oordeel. Al die mensen van alle tijden in één keer voor het oordeel staan. Zo zal het niet gaan. Maar daar gaan we het volgende keer over. Ik kijk naar jou, maar dan moet ik naar de vraagsteller kijken die het niet weten zitten. Maar dat komt dus ook volgende keer. Dat zijn de doden die opstaan. Men gaat er zo'n schema van maken. Die zijn al die duizenden jaren in hun graven en staan na die duizend jaar op. En dan worden deze goddelozen geoordeeld voor de grote witte troon. Maar je hebt volkomen gelijk, vraagsteller. Ook dan gaat het dat ze geoordeeld worden naar hun werken. Niet naar de mooie woorden die je hebt. Maar wat heb je van je leven gemaakt? Was je leven tot eer van God? Wij weten dat kan alleen maar vanuit de wedergeboorte, vanuit de zondevergeving, vanuit het geloof in de Heer Jezus. Maar het gaat erbij om, wat waren de werken? Wat heb jij voortgebracht voor God en voor je naasten?
Heb jij niet zo'n boek geschreven met zo'n schema erin waar je het over had?
Vast en zeker.
Nee, dat moet je ook kunnen zeggen. Toch? Volgende keer.
Ja? Oké. Okay. Als Israël Jezus hadden aangenomen, had hij niet hoeven te sterven. Zouden wij nooit behouden geweest zijn, toch? Ja, mijn grootmoeder zei altijd, als asmeel was een turf spek, dan hadden we niks anders dan pannenkoeken. As, mijn grootmoeder ouderdeel notabene. En dat is dus als vragen. Een van de eerste dingen als je in de politiek gaat, heb ik gehoord, is dat je in de voorbereiding krijgt een cursus hoe je met journalisten moet omgaan. En dat is beantwoord nooit een als vraag. Als dan, wat gaat u dan doen? Dat zullen we dan wel eens tegen die tijd zien. Deze vraag, je zou hem wel anders kunnen stellen. Ik dacht even dat hij de andere kant uit ging. Zoals het nu staat, de heer Jezus konden hem helemaal niet aannemen. De Israëlieten konden hem helemaal niet aannemen, want het waren net als wij allemaal van nature zondige mensen. Dus ze hadden bekering nodig. Maar bekering vereist het offer. Dus het had helemaal niet gekund zonder het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Nee, ik dacht even dat u het anders ging vragen. Stel je voor dat in Handelingen 3, na de opstanding, na de hemelvaart, toen Petrus de Israëlieten toesprak. En die zei, ik zeg het nou met mijn woorden, jullie hebben de kans laten lopen, jullie hebben de Messias verworpen, jullie hebben het kruis genageld, hij is op. Maar, als jullie nu alsnog die Messias aannemen en berouw hebben over alles wat jullie me hebben aangedaan, dan zullen nu de tijden van verkwikking aanbreken, de tijden van de wederherstelling, alle dingen. Dan zou toen het Messiaanse Rijk zijn gekomen. En dan kunt u de vraag stellen, en als ze dat nou hadden aangenomen? Dit is het geweldig boeiende spanningsveld tussen de raad van God en de verantwoordelijkheid van de mens. Mens faalt in zijn verantwoordelijkheid.
Hij nam het niet aan. Dat is zijn schuld. Tegelijkertijd kon het ook niet anders. God had een groot plan voor deze 2000 jaar. Zijn kerk bijeen te brengen uit alle volkeren van de wereld. Dat zou allemaal niet gebeurd zijn. Jullie zouden allemaal niet bestaan hebben en ik ook niet. Als inderdaad Israël hem toen had aangenomen. Dat is boeiend, hè? Ik had gisteren die vraag bij de EO. Het is grappig dat het allemaal weer terugkomt. G.H. Kersten schrijft in zijn theologisch handboek dat het Gods wil was, de raadsbesluit. Dat is het gereformeerde denken is een uiterste consequentie. Alles moet door de soevereine God beslist zijn. Dus ook de zondeval. Maar als dat zo was, dan zou God de zonde gewild hebben. Dat kan niet. Een heilige God kan de zonde niet willen. Maar aan de andere kant, het is hem ook niet overvallen. Het zat allemaal al in het grote plan besloten. Het is beter zoals Augustinus het zei. Je kunt niet zeggen dat alle verkeerde dingen allemaal van God vandaan komen. Maar ze gaan ook niet buiten God om. Het was Gods bedoeling dat zijn kerk gebouwd zou worden uit alle volkeren van de wereld. Maar kun je dan zeggen, dan had Israël toch geen schuld, want ze konden het dan niet aannemen. Nee, dat mag je nou weer niet zeggen. Dat is het spanningsveld. Dat kun je ook nooit helemaal opgelost krijgen. Het blijft 100% Gods, de verantwoordelijkheid van de mens, maar ook 100% is het de soevereine raad van God. Ik heb ooit een Gert Remdominee horen zeggen, de bekering is 100% een zaak van Gods goede, van soevereine wil en 100% van de verantwoordelijkheid van de mens. Toen dacht ik, halleluja, maar dat zei ik niet natuurlijk hardop in die kerk. Maar ik dacht wel, het begint te komen. It's getting there. Want zo is het wel, precies. Het was 100% hun schuld dat ze ook toen de kans niet te maat namen. En tegelijkertijd weten we, het had ook niet anders gekund. Nou, ga dat maar eens uitvogelen. En als je eruit bent, dan kom je het mij vertellen, want ik ben er ook nog steeds niet uit. Ik heb een uitleg begrepen dat het scheiden van bokken en geiten... bokken en schapen, is heel wat anders, hè? Bokken zijn mannelijke geiten, schapen zijn vrouwelijke schapen. Gaat over wie toegang krijgt tot het Koninkrijk Gods. Ja, en betrekking heeft op wat de volken gedaan hebben voor het Joodse volk. Ja, dat laatste ken ik wel, die verklaring. Want er staat dat de koning zegt, als jullie zoveel mijn broeders aangedaan hebben. En dat, ik heb dat ook in mijn jeugd zo gehoord, dat wat mijn broeders, dat is het Joodse volk, maar... Dat kun je er niet per se uit aflezen. Allen die hulp nodig hebben zijn zijn broeders. En waar was jij toen hij of zij hulp nodig had? Wat heb je gedaan voor die mensen die mij zo dierbaar zijn? Jouw verantwoordelijkheid was het om er paraat voor te staan. Dat hoeft niet per se het Joodse volk te zijn. Maar het is wel waar, want in het eerste deel van de vraag staat... Het gaat daar uitsluitend over de levende volkeren. Het is niet allemaal één groot oordeel. Het is... En het oordeel over de levenden, het is het oordeel over ons die voor de rechterstoel van God geplaatst worden, maar dan met gouden kronen op ons hoofd en witte klederen. Daar gaat het niet meer over onze behouden zijn of niet. En ten derde het oordeel over de goddelozen die 1000 jaar later opstaan uit de doden. Het is allemaal keurig onderscheiden in de schrift. Dat kun je niet allemaal op één hoop gooien. Ik heb weer een vraag. Luther, dubbele punt. Door geloof alleen, maar niet door een geloof, wat alleen is. Dat begrijp ik niet. Ga de uitleg, welke werken zijn enigszins voldoende? Ja, nou snap ik het denk ik een beetje. Kijk, laat maar zeggen, gerechtvaardigd door het geloof alleen. Dat woord alleen staat er eigenlijk al nergens in de Bijbel, nergens. Ik zeg niet dat het fout is, maar ik zeg, zo gauw je woorden gaat toevoegen, neem je altijd risico. We zijn gerechtvaardigd door het geloof en het, je mag wel zeggen, niet uit werk. En dat wil zeggen, je kunt het niet verdienen. Het is door geloof. Maar, zei de samenvatting van die discussie in 1999, het moet wel echt geloof zijn. Precies wat Jacobus zei. Toen, diezelfde Luther, toen hij de Bijbel vertaalde, want ze waren helemaal opgevoed in de katholieke theologie, maar ze wisten bijna niks van de Bijbel. Toen hij de Bijbel ging vertalen in het Duits, toen kwam hij bij de Jacobusbrief. En hij dacht, wel hier en gunder, wat krijgen we nou zeg? Jacobus die zegt, de mens wordt niet gerechtvaardigd door geloof alleen maar ook aan het werken. Hij dacht, zouden die katholieken, dat bestaat niet. En hij noemde, kent iemand de uitdrukking, hoe noemde hij Jacobus' brief? Ja, of een strooien brief. Ja. Met andere woorden, hou er maar een vlammetje bij. En... Maar intussen heeft hij het uiteindelijk toch wel in de Bijbel opgenomen. Het is ook helemaal niet zo moeilijk.
wat Jacobus zegt is totaal niet wat anders dan wat Paulus zegt. Paulus legt de nadruk op het geloof. Jacobus legt de nadruk op het feit dat het wel een echt geloof moet zijn. En een geloof is een echt geloof als het vrucht draagt. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo verschillend. Maar het betekent wel dat die vruchten dus heel erg belangrijk zijn. Dus, och, ik heb hem helaas niet gekend. We hadden een heel interessante broeder. Ik ben niet oud genoeg om hem nog meegemaakt te hebben. Maar het was een... Iemand heeft ooit een heel boekje volgeschreven. Sommigen van jullie kennen zijn naam wel. Ik ga die niet noemen. Maar hij was een keer uitgenodigd op een gezelschapsavond. En er was iemand die vertelde over zijn bekering. Dat hij zo verschrikkelijk in paniek was geraakt. Dat hij tenslotte niet meer wist wat hij moest doen. En op zolder had hij een touw opgehangen om zich daaraan op te knopen. Van pure ellende. En toen kwam er een stem uit de hemel en die zei, doe jezelf geen kwaad. En dat was dan de weg van zijn bekering. Want al die mensen waren heel onder de indruk. En toen vroegen ze aan deze broeder, zeer merkwaardige man, wat hij daarvan vond. Hij zei, die man kan niet in de hemel komen. Wat zeg je nou? Nou, in de eerste plaats, of hij heeft het hele verhaal verzonnen, dan is hij een leugenaar. Of hij wilde zichzelf ombrengen, dan is hij een moordenaar. Ik heb niet gehoord dat hij zich daarvan bekeerd heeft. Nou, dat is natuurlijk heel scherp. Maar er zat een grote kern van waarheid in. Sommige mensen kunnen er 2 uur over doen. Dat is nou een beetje anders. Vroeger had je dat veel sterker. 2 uur over doen om een bekeringsverhaal te vertellen. En aan het eind zeg je, so what? Want dan komt het punt waar we het hele avond over gehad hebben. Waar zijn nu de vruchten? Die mensen vertellen over hoe langs welke verschrikkelijke diepte ze uiteindelijk tot de geloofszekerheid zijn gekomen. Ja, en dan kun je zeggen, die katholieken hebben het misgehad. Want die hadden het altijd maar over de vruchten van het geloof. En daar zou het over moeten gaan. Nou ja, goed. Ik zal maar niet veel over zeggen, maar alsjeblieft mensen, lees ook eens Jacobus. Jacobus, hij is een broeder des Heren. Dat is ook nog eens een extra... Nou, dat mag eigenlijk geen rol spelen. Hè? Maar Jacobus zegt, niemand wordt alleen maar behouden door geloof. Geloof moet vrucht dragen, anders is het geen echt geloof.
Wil iemand hierop doorgaan?
Zeg het maar eerlijk. Ik niet.
Hoe groot moet geloof zijn om daadwerkelijk te geloven waardoor je vrucht gaat dragen?
Jezus noemt zijn discipelen meermalen kleingelovigen. Er is een enorm verschil tussen een kleingelovige en een ongelovige. Maar je moet onderscheid maken tussen het wat zo mooi heet in de theologie, het zaligmakend geloof. Dat is het verschil tussen iemand die behouden is en iemand die niet behouden is. Iemand die wedergeboren is en niet wedergeboren is. Maar iemand die behouden is door het geloof, kan vervolgens als christen een klein geloof hebben. Dat wil zeggen, hij is elke keer van zijn stuk, omdat hij zo weinig geloofsvertrouwen heeft in de Heer God. En dan gaat het over een klein geloof of over een groot geloof. En zo kunnen dus heel veel mensen, ja, dat is helemaal het grootste probleem, dat het geloof eigenlijk zo'n ondergeschikte rol speelt dat je niet weet, wij tenminste niet, is het nou echt een gelover? Want hij leeft meer vanuit het vlees dan vanuit de Heilige Geest. En dat is wat Paulus noemt een vleeselijke gelover. Maar hij maakt een groot verschil tussen de natuurlijke mensen, eind van 1 Korinthe 2, begin van 1 Korinthe 3, natuurlijke mensen, vleeselijke gelovigen en geestelijke gelovigen. Nou, die vleeselijke gelovigen, die brengen niet veel vrucht voor. Daarvoor is er die rechterstoel. Was het maar zo simpel. Want hij... Sorry? Als je dit omschrijft... Even wachten, even op de... De microfoon komt naar je toe gelopen.
Je omschrijft nu 3 punten. Zeg maar, je hebt die geloven en die geloven en die. Maar is het niet om standvastig te zijn in geloof... om alles doorlopen te hebben... om dan dat je weet waar het over gaat... en dat je dan... Echt als een, hoe noem je dat? Als een. Ja, als een. Kan er even niet opkomen.
Nee, zo'n dat, dan. Nou, ik denk dat hier nog weer een andere verwarring aan ten grondslag ligt. Je hebt in het geloof, zoals 1 Johannes 2 zegt, de baby's in het geloof, de jongeling in het geloof en de vaders in het geloof. Dat is een kwestie van geestelijke ontwikkeling.
Maar de baby's in het geloof, als ze in dat stadium sterven, zijn voor eeuwig behouden. Je bent behouden door het geloof. Die hebben nauwelijks kans gehad om vrucht te dragen. Maar zelfs de moordenaar aan het kruis die tot geloof kwam, heeft nog een paar vruchtjes mogen laten zien. Hij gaf een getuigenis aan de ander. Hij sprak zijn geloof uit aan de Heer Jezus. Hij beleed zijn zonde. Je zag, het geloof is echt. Daar kwamen de vruchten. Hoe weinig het er ook was, want hij zou even later zelf sterven. Maar dus het gaat hier niet over groot of klein geloof. Het gaat hier niet over ontwikkeling in het geloof van baby's naar vaders in Christus. Het gaat hier over of het geloof echt een verandering van het hart betekent. Dat heet in de Bijbel wedergeboorte. En dan komen die vruchten vanzelf, als je tijd van leven hebt. En zelfs als je niet tijd van leven hebt, zei ik al, die moordenaar heeft ook nog vruchten voortgebracht. Die vruchten komen eruit. Hoe klein dat geloof ook is, dat zaligmakend geloof. Hoe nietig het ook nog is. Is het een beetje helder? Maar het is een ingewikkelde vraag. Hoor. Er zitten zoveel kanten aan geloven. Als je de geloofsontwikkeling erbij neemt, die drie stadia van de geestelijke groei. Ik zou je vertellen, ik heb ooit, ook dat is een eeuwigheid geleden, een lezing gehouden. Dat was een, hoe heet dat nou, een klassisch vergadering. In de PKN, in een zeer vroom gedeelte van ons land. En ik zou daar eerst met de dominees in gezelschap. Ik moest voor die dominees uitleggen wat het verschil was tussen gereformeerd en evangelisch. Nou, dat was een kolfje naar mijn hand natuurlijk. En daarna zouden alle hervormden mogen binnenkomen. Die mochten dan meeluisteren aan een hele grote bijeenkomst. Dat is ook zo gebeurd. Bij het eerste deel met alleen die dominees, was er een dominee die op een bepaald moment dit zei. Dat zal ik nooit vergeten. Hij zei, geloofsgroei is dat je steeds zekerder mag worden van je behoudenis. Ik was nog heel jong en brutaal. Ik zei, dominee, daar geloof ik niks van. Die groei is er ook. En sommige mensen doen er heel erg lang over voordat ze de zekerheid van het geloof hebben. Maar daar had ik het niet over. Baby's, jongelingen, vaders in Christus, dat is niet een kwestie van steeds zekerder worden van je behoudenis. Die behoudenis staat hier. Maar dan ben je een baby. Dan ga je groeien. Maar die zekerheid is er altijd tijd. Om te illustreren hoe lastig dat probleem is. Omdat aan het geloofsleven zoveel verschillende kanten zitten. Helpt het een beetje? Zeg maar ja dan.
Ja, oké, is goed.
Dat is ingewikkeld hoor, dit snap ik best.
Een beetje,
maar zelfs het geringste geloof, als het echt is, als het wedergeboren hart is, komt er vlucht. Daar gaat het om.
Maar we hebben allemaal van die bijvoeglijke naamwoorden die het ook ingewikkeld maken. Dus denk aan genade, indachtmakende genade, zaligmakende genade.
Ja.
Nou, dat vind ik zelf best wel verwarrend, want bedoel, concentreer nou op de kern en niet in waaier van allerlei ideeën.
Ja, dat is. Ja, genade is weer de kant van God, geloof is onze kant. Geloof is een gave van God, ik weet het. Maar wij moeten geloven. En als je gelooft, dan zeg je achteraf, het was Gods genade die dat bewerkt heeft. Dat is ook weer ingewikkeld. De Bijbel zegt, je moet je bekeren. Het antwoord is niet, wij kunnen ons niet bekeren. Het antwoord is, je moet je bekeren. Als je bekeerd hebt, dan zie je achteraf, het was 100% Gods genade. Maar dat verandert niets aan je verantwoordelijkheid. En wat dat betreft, sorry, dan begin ik alweer te uit te wijden, Mart, maar zo is het leven nou eenmaal. Dat vind ik zo mooi van de Dordtse leerregels. De samenvatting is, als je behouden wordt, is het 100% Gods genade. Als je verloren gaat, is het 100% je eigen schuld. Dat rammelt natuurlijk. Maar dat wisten die vroede vaderen ook wel. En toch was het correct wat ze zei. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar dat is niet op één noemer te krijgen. Dus als je tot geloof mag komen, is het Gods genade. Als je vrucht mag dragen, is het Gods genade. Als je goede werken voortbrengt, is het Gods genade. Maar als je ze niet voortbrengt, is jouw schuld. En wordt erop aangekeken.